Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars in De Kerk Leeft. In de uitzending vandaag hebben we Juan Diaz te gast. Hij is fysicus van opleiding en geeft les, momenteel fysica, aan het Sint-Albertus College in Haasrode, denk ik. Mm-hmm. En hij houdt zich vanuit die optiek bezig met de band ook tussen geloof en wetenschap. Juan, we zullen het vandaag graag hebben over je geloof, maar zeker ook over je wetenschappelijke achtergrond. Je bent Spanjaard en je woont nu al een lange tijd in Leuven. Wil je jezelf misschien eerst even voorstellen aan de luisteraars en ook hoe je hier in België bent terechtgekomen?
Ja, dus ik ben inderdaad een Spanjaard en ik ben in 2009 naar België gekomen om mijn studies aan de KU Leuven te beginnen. Dus ik kwam hieraan. Ik heb toen tijdens de zomer een snelle cursus Nederlands gevolgd en dan tijdens mijn eerste jaar ook een aantal cursussen om de taal te leren. En ik ben toen al begonnen met een aantal vakken van fysica, van bachelor fysica te volgen. Dat is wat ik gestudeerd heb. En dus na 3 jaar was ik klaar met mijn bachelor, dan heb ik een master gestudeerd en een doctoraat. En na mijn doctoraat ben ik leerkracht geworden. En dat is waar ik nu dus lesgeef hier in een school in de buurt van Leuven.
Ja, en bevalt goed lesgeven?
Ja, nee, ik vind dat super plezant. Ik vind dat de mooiste job die er is, leerkracht. Dus ik ben heel tevreden.
Ja. Had je dat al in gedachten op het moment dat je fysica ging studeren, van ik wil ook ooit lesgeven, of niet per se?
Ik heb altijd graag lesgegeven in de zin van dingen uitleggen aan mijn vrienden. Ook ik heb als bijberoep gedaan tijdens mijn studie zo bijlessen geven. En dat vond ik altijd heel plezant. Tijdens mijn doctoraat heb ik als assistent ook gewerkt. Dus dan moest ik ook lesgeven aan de studenten van het eerste jaar fysica. Voor sommige vakken, voor thermodynamica en andere vakken. En dat vond ik ook heel plezant. En dus toen, alleen met de tijd, begon ik meer en meer te zien van dit is misschien wat ik zou willen doen als beroep. Gewoon lesgeven. De kennis die ik opgedaan heb, doorgeven aan jongeren. En dus het was vooral tijdens mijn laatste 2 jaar van mijn doctoraat dat ik besliste om leerkracht te worden.
Ja, ja, ik zou het. Straks zullen we het uitgebreider hebben ook over hoe jij als wetenschapper eigenlijk in je geloof staat. Maar misschien eerst nog over je persoonlijke achtergrond. Je bent dus in Spanje opgegroeid. Kwam je uit een gelovig gezin?
Ja, ik kom uit een gelovig gezin. Dus mijn ouders. Sinds dat ik klein was met mijn ouders naar de mis. Ik ben gelovig dus opgegroeid. En ik ben ook zelf in een school geweest die niet officieel katholiek was, maar waar wel veel van de leerkrachten waren gelovigen. En sommige van mijn beste vrienden waren ook gelovig. Dat is ook iets dat mij geholpen heeft om gelovig te blijven.
Ja. Was dat een groot verschil dan toen je naar België kwam? Omdat hier toch wel, denk ik, minder jonge mensen gelovig zijn dan in Spanje?
Ja, dat denk ik wel. Nu, het verschil is misschien minder dramatisch dan hoe sommige mensen zich inbeelden. Want ik heb wel vrienden die mij zeggen van ja, in Spanje, iedereen gelooft daar enzovoort. Maar nee, daar heb je ook van alles. Maar het is wel zo dat er veel minder jongeren hier praktiseren zijn. Dus toen ik hier kwam, in de kerk, de sfeer is toch wel een beetje anders dan in veel kerken in Spanje. Maar ik denk dat het toch wel een verschil was. Dat tussen de jongeren het minder leeft, het geloof. Hè.
Ja, en was het voor jou dan als 18-jarige die hier als student in Leuven terechtkwam, moeilijk om je geloof te verdiepen of te bewaren? Of had je ook bepaalde contacten?
Ja, dus het geluk. Dus ik heb in een studentenhuis gewoond met een christelijke inspiratie in een studentenhuis van het Opus Dei. En daar zat ik ook met vrienden. Natuurlijk, de mensen die daar woonden, er was van alles. Er waren mensen die gelovig waren, anderen die totaal atheïstisch waren. Dus in de studenten was er van alles. Maar ik heb daar toch wel een aantal heel goede vrienden gemaakt die ook gelovig waren. En dus dat hielp mij enorm.
Ja.
Ik vind dat wel belangrijk als je echt niemand in je omgeving hebt die gelovig is, die met dezelfde ideeën, hè, waarmee je erover kan spreken en zo, dan vind ik het heel moeilijk om te volharden, hè, in het geloof. Ja. Dat heeft me veel geholpen, ja, al mijn vrienden.
Ja. En hoe had jouw geloof iets te maken met jouw keuze voor fysica? Soms hoor je wel van mensen van... Ik wil de schepping beter begrijpen, eigenlijk.
Nee, precies. Voor mij, ik zie het ook een beetje zo. Van, als gelovig, ik denk dat, dat dit heelal geschapen is door een rationele God. En die dat op een rationele manier gedaan heeft. Nee? Dus die wetten heeft gegeven aan de natuur. En voor mij, die wetten proberen te begrijpen, is een manier van God beter proberen te leren kennen. En hoe heeft God het heelal geschapen? Dus dat heeft me zeker gemotiveerd om fysica te studeren. Dat was niet de enige reden, maar wel een van de belangrijkere redenen. Ja. Ook omdat ik had veel interesse in wetenschap. En toen ik jong was, ik las wel boeken over fysica enzovoort. En ik had toen het beeld van veel fysici tegenwoordig zijn toch wel atheïsten. Hè. Ik kende Stephen Hawking, die een heel bekende atheïst was. Stephen Weinberg en anderen. En ik wou echt begrijpen, hè, van, kan je wel gelovig zijn, een wetenschapper? Hoe gaat dat? Dus daarom dat ik dacht, ik wil niet enkel met een soort oppervlakkig kennis blijven van de wetten van de fysica en zo, maar ik wil ze echt begrijpen en uit eerste hand kunnen zeggen, je kan gelovig zijn en wetenschapper. Ik heb fysica gestudeerd. Ja, ik ben nu niet een heel grote fysicus of zo, de grootste fysicus, totaal niet. Maar oké, ik heb wel mijn huiswerk gedaan. En ik kan wel zeggen, je kan gelovig zijn in wetenschappen. Ervaring vanuit de eerste hand.
Ja, u zult daar graag dadelijk wat uitgebreider over hebben nog. Wat ik ook nog wilde vragen, je zegt, ik ben in een christelijk geïnspireerd studentenhuis terechtgekomen op mijn 18 jaar. Ja. En als ik het goed heb, is dat ook het studentenhuis waar jij nu eigenlijk een beetje... Ja, aan het hoofd staat.
Ja.
Hoe wordt dat christelijk leven eigenlijk vormgegeven in het studentenhuis?
Ja, dus in een studentenhuis bijvoorbeeld woont er een almoezenier, ook van het Opus Dei. Ik ben ook lid van het Opus Dei. En dus we organiseren regelmatig dus gebedsmomenten voor de studenten die daaraan willen deelnemen. Want zoals ik zei, tussen de studenten is er van alles. Er zijn mensen die daar veel belangstelling voor hebben, anderen minder. Maar als voor wie willen organiseren we gebedsmomenten. Er wordt ook regelmatig de mis gevierd, daar in de kapel van het studentenhuis. En dan organiseren we ook culturele activiteiten. Dus bijvoorbeeld wat ik zeg van relatie tussen wetenschap en geloof. Dat is ook een typisch onderwerp waar we een keer per jaar een avond over doen. Om een aantal ideeën daar rond te geven. En dat studenten ook de kans hebben om daar vragen over te stellen. Maar dan ook bij die culturele avonden, soms gaat het over iets dat te maken heeft met het geloof. Zoals bijvoorbeeld, bestaat God? Nee, wat zijn de argumenten voor het bestaan van God? Waarom zegt de kerk dit? Nee, of waarom dat? Nee? Dus vragen die de studenten hebben, proberen we dan te bespreken. En dan anders gaat het ook over meer culturele zaken, over de actualiteit enzovoort. Zo is een beetje van alles. Maar we organiseren dus heel wat activiteiten in een studentenhuis. Voor de mensen die daar wonen en vrienden die van buiten komen.
Ja. En jouw specifieke taak is dan... die avonden organiseren? Of,
Ja, onder andere. Dus, ik zit daar met een ploeg. Nee. We organiseren een beetje het leven in het studentenhuis. Van de meest materiële aspecten. Nee, van de herstellingen in het huis enzovoort. Ervoor zorgen dat het huis goed blijft. Tot het organiseren van al deze activiteiten. Ja, inderdaad.
Ja. Ja. En je haalde zo net aan dat je ook lid bent van het Opus Dei. Kan je ook iets vertellen misschien over jouw weg met het Opus Dei? Toen je nog in Spanje woonde en misschien je ouders, hadden zij ook al een band met het Opus Dei?
Ja, dus mijn ouders inderdaad zijn alle twee ook leden van het Opus Dei. En ik heb het Opus Dei leren kennen vooral binnen mijn familie, maar ook in een jeugdbeweging waar ik ook vroeger zat, waar veel van mijn beste vrienden daarin zaten. Dus, ik ging daar naartoe voor activiteiten van sport en cultuur en zo, en ook voor christelijke vorming. Goed, en dan, ja, zoals bij elke roeping na een tijd begon ik me af te vragen, ja, is dit misschien de weg, nee, die God wil voor mij? En na veel gebeden te hebben en nagedacht te hebben en met verschillende mensen gesproken te hebben, zag ik dat het toch wel iets voor mij was. En voilà.
Ja. Ja, want het is misschien ook wel een mooie gelegenheid om toch kort even het Opus Dei voor te stellen. Verschillende luisteraars gaan het wel kennen van naam, sommigen gaan het beter kennen. Maar er zal waarschijnlijk ook wel wat onder het luisterpubliek weinig vertrouwd zijn met het Opus Dei. Misschien kan je er ook kort iets algemener over vertellen. Zo.
Aha. Dus ik denk, waar je spreekt met in eigen namen, maar ik denk de kernboodschap van het Opus Dei is dat onze dagelijkse bezigheden, nee, ons werk, ons familieleven enzovoort, ook een weg tot heiligheid kunnen zijn. Dat zijn allemaal gelegenheden waar je God kan vinden. En dus dat God sommige mensen zal roepen om afstand te nemen van de wereld. Nee, zoals iemand die in een klooster gaat en zo. Ik heb ook een neef en een nicht die ineens Benedictijn en ik heb een nicht die Karmeliet is. Dus ik heb veel bewondering voor religieuzen. Die dan zeggen, oké, ik neem afstand van de wereld om mij volledig op de geestelijke zaken toe te spitsen en te bieden enzovoort. En dat is een heel mooie roeping. Maar dat er dus ook iemand geroepen kan zijn om God proberen te vinden midden in de wereld. Door voor je familie te zorgen, door je werk goed te doen, door je werk te zien als een dienst voor de maatschappij. Niet enkel om geld te verdienen en punt, maar ook om anderen te dienen en zo. Dus dat ook een verlezende weg tot heiligheid kan zijn. Dat is de kernboodschap. Nou, het Opus Dei in de vormingsmiddelen die men organiseert, die zijn vooral bedoeld om die roeping, dus vorm te geven. Hoe kan je effectief God proberen te vinden in alles wat je doet, enzovoort. Nee.
Ja, want jij bent dan zelf leerkracht, fysica, in een middelbare school. Mm-hmm. Je spreekt over de heiliging in het concrete alledaagse leven, of het werk en in de wereld. Hoe kan je dat dan als leerkracht vormgeven?
Ja, dus nu in de les fysica, dus ik geef les fysica daar in de derde graad op school. En dan natuurlijk, daar spreek ik over fysica. Nee, dus dat is de les fysica, dat is niet de les godsdienst. De meeste leerlingen weten wel dat ik gelovig ben, omdat ik dat zeg, maar daar spreek ik vooral over fysica. Maar vooral iets heel concreets is, ik bied voor mijn leerlingen. Als ik hoor van, goh, die leerling heeft een probleem, of de moeder is ziek, of weet ik veel, nee, veel dingen die gebeuren. Dan probeer ik dat mijn eerste reactie is om te zeggen, oké, ik ga voor die persoon bieden. Hè. Dan schrijf ik een naam in of mijn gsm of zo, om daaraan te denken tijdens de dag. Dus veel bieden voor mijn leerlingen. En dan ook, wel goed, wat ik zei, van, dat de leerlingen weten dat ik gelovig ben. Ik besteed de tijd van de lessen niet aan over het geloof te spreken en zo, maar bijvoorbeeld zijn sommige stukken, als ik spreek over kosmologie, nee, en de Big Bang. Wel, de uitvinder van de Big Bang was een Belgische katholieke priester. Dus daar besteed ik wel een beetje tijd, nee, wat de leerlingen beseffen, nee, hoe die theorie van de Big Bang ontstaan is. Door iemand hier in Leuven, die professor was in Leuven en die een katholieke priester was. En een beetje duidelijk te maken dat er geen tegenstellingen zijn, nee, tussen geloof en wetenschap. Maar dat ik dat onderwerp zelf belangrijk vind, dan probeer ik wel een klein beetje mee te geven. Maar goed, het blijft natuurlijk basis. Als de mensen meer interesse hebben, dan spreek ik meer, maar...
Mm-hmm. Ja, je zegt als de mensen meer interesse hebben, dan spreek ik meer. Gebeurt het ook dat leerlingen jou vragen stellen over je geloof, uit nieuwsgierigheid misschien?
Ja, ik heb bijvoorbeeld vorig jaar een leerling die voor de les godsdienst moest een werk doen. En die heeft me dan een hele interview afgenomen over geloof en wetenschap. Ja, ik heb gehoord dat u gelovig bent en zo. Dus er zijn wel mensen die zich daar vragen over stellen. Mm-hmm. Nee, dat vind ik zeker heel plezant.
Ja. Ja, we gaan er tussenuit met een eerste stuk muziek en spreken dan dadelijk ook wat verder over die band tussen geloof en wetenschap, waar jij je toch ook persoonlijk in verdiept hebt.
Oké, maar goed.
Señor, escuchar su voz. Madre buena, ¿cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada? En la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María,
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met Juan Diaz, die al sinds 2009 in België woont, hier fysica gestudeerd heeft, nu les fysica geeft, en die zich verdiept heeft in de band eigenlijk tussen geloof en wetenschap, omdat het vandaag toch wel een veelgehoorde uitspraak is dat ja, de wetenschap God overbodig heeft gemaakt, om zo te zeggen, Ja, de wetenschap heeft aangetoond eigenlijk dat God en geloof niet nodig zijn of de wetenschap misschien zelfs tegenspreken. Ja, misschien eerst, heb je daar een idee over hoe het komt dat vandaag de dag dat echt het nieuwe discours is geworden, terwijl ik persoonlijk ook nog wel andere wetenschappers ken die wel gelovig zijn. Het is echt iets wijdverbreid, de aanname dat geloof en wetenschap elkaar zouden uitsluiten.
Ja. Wel, die tegenstellingen tussen geloof en wetenschap, de wortels daarvan, dat kan je op verschillende plaatsen misschien zoeken. Want er zijn wel historische gevallen waar mensen binnen de kerk op een niet correcte manier gehandeld hebben. Heel die affaire van Galileo, die heel vaak herhaald wordt. Ook misschien ook in andere gevallen die je kan vermelden. Dus er zijn wel redenen om te zeggen, op bepaalde momenten hebben gelovigen en rem gezet aan wetenschap. Maar oké, dat was een deel van de geloof. Dat was niet de kerk of de... En zelfs in die periode waren er heel veel gelovigen die al die theorieën van heliocentrisme en zo verdedigden. Dus dat spreekt niet voor iedereen in de kerk. Maar ja, ik denk na de verlichting, de mensen die een beetje meer een hekel aan de kerk hadden, die hebben al die concrete voorbeelden genomen en uitvergroot. Daar een beetje, misschien zou je kunnen zeggen, een beetje een zwarte legende van gemaakt. En dat is blijven hangen. En ik denk ook, wel, als ik met mijn vrienden spreek, het beeld dat ze hebben van de gemiddelde gelovige is die van een creationist in Noord-Amerika. Nee, dus iemand die denk dat het heelal letterlijk in 6 dagen geschapen heeft, die de evolutieleer, de kosmologie, de fysica allemaal tegenspreekt, die denkt dat dat allemaal zever is. Dat is het beeld dat veel mensen hebben van de gelovigen. Ik denk dat dat beeld verspreid is geweest door sommige heel bekende atheïsten, zoals Richard Dawkins met zijn boek The God Delusion, Sam Harris, Christopher Hitchens, Daniel Dennett. Nee, al die bekende nieuwe atheïsten hebben een heel goede marketingcampagne gemaakt om een beeld van een gelovige te scheppen die volgens mij niet overeenkomt met wat de meeste gelovigen, met hoe de meeste gelovigen in het leven staan. En die dan, ja, voor veel mensen dan in hun achterhoofd, die associëren dan gelovigen aan gekke creationisten die alle wetenschap proberen tegen te spreken.
Mm-hmm. Ja, heb je ook die boeken gelezen van bijvoorbeeld Dawkins?
Ja, ik heb niet het hele boek, want ik moet zeggen, dus bijvoorbeeld, ik heb wel mijn moeite gedaan, maar dan op een bepaald moment spreekt hij over de argumenten voor het bestaan van God van Thomas van Aquino. Mm-hmm. Dat is iemand waarvoor ik enorm veel respect heb, van de verstandigste mensen die geleefd hebben. En daar besteed daar zo 2 of 3 pagina's aan en die maken een schets van de argumenten van Thomas van Aquino die totaal de kern van hun argumenten missen. Nee, dus, en in 3 pagina's, die vertelt dan iets dat niet is wat Thomas van Aquino probeert te argumenteren. Die maakt dat belachelijk en die zegt, oké, hiermee hebben we al aangetoond dat de filosofie van Thomas van Aquino maar zever is. Nee? Mm. Dus als ik zoiets lees, dan denk ik, oké, ik heb dan geen zin om de rest van het boek te lezen. Ja. Ik heb nog moeite gedaan, die heeft een argument. Hij zegt, het argument tegen het bestaan van God, hij noemt dat de Boeing 737 of zo argument. Je kan dat lezen in het boek. Maar dat is een argument waar, dus zelfs als je meegaat met al de premissen die hij gebruikt om het bestaan van God tegen te spreken, de conclusie volgt niet uit de premissen. Nee, dus zelfs als je zou zeggen, oké, dat moet je maar zelf zeggen. Maar ik wil alleen zeggen, ik heb moeite gedaan, maar dat boek, ik heb dat niet uitgelezen.
Nee, gebrek aan grondigheid, maar goede marketing.
Ja, en vooral een beetje, ik had constant het gevoel van, die maakt een in het Engels noemen dat soms een straw man. Nee, dus die schetst een beeld van wat gelovigen geloven volgens hem, iets dat totaal belachelijk is. Die maakt dat belachelijk, terecht, omdat dat een totaal belachelijk ding is dat niemand gelooft. En dat is een groot deel van zijn argumentatie. Nee? Ja. Maar ik had niet een grondig gesprek met gelovigen, met theologen die hun huiswerk gedaan hebben, hè, die hun geloof goed kennen en zo. Die maakt altijd een beetje een vereenvoudiging van het geloof.
Ja, van een karikatuur zo.
Een karikatuur, ja, precies. Ja.
En voor jou dan, als fysicus, je zegt, ja, soms bevragen mijn vrienden daarop, mij daarop. Juan, je bent wel gelovig. En wat zeg je hen dan? Hoe komt het dat jij toch gelovig bent?
Ja, dus dat is een vraag die ik vaak gekregen heb van vrienden die fysica studeren. Van ja, maar Juan, maar je zit al in het derde jaar bachelor. Of ook tijdens mijn doctoraat, want ik heb hier aan de KU Leuven nog gedoctoreerd. Tijdens mijn doctoraat, veel van mijn beste vrienden waren echt militante atheïsten. Maar ik heb altijd heel goed overeengekomen met atheïsten. En heel interessante gesprekken gehad. Maar ja, dus die vraag kreeg ik vaak van, maar hoe kan je geloven dat Jezus verrezen is en zo? Hoe kan je in wonderen geloven? Of hoe kan je het scheppingsverhaal combineren, nee, met het onderzoek dat je doet in kosmologie? Dat was het onderwerp van mijn doctoraat, nee? Quantum zwaartekracht en het begin van het heelal, probeer te begrijpen. Maar goed, voor mij, in mijn hoofd, ik sluit mij aan, denk ik, met wat sommige van de vaders van de moderne wetenschap beweren. Dus mensen gelijk Kepler, Newton, Tycho Brahe, Copernicus enzovoort. Daar, als je hun geschriften leest, dan zie je 2 kernideeën over het verband tussen geloof en wetenschap. En vooral over hun motivatie om wetenschap te doen. Die waren de pionieren, de natuurwetenschappelijke methode is toen ontstaan. En waarom deden ze wetenschap? Dus 1 idee dat je tegenkomt in hun geschriften is, ze waren ervan overtuigd dat het heelal rationeel in elkaar zat. Dus dit heelal is geschapen door een God die rationeel is en die dat op een rationele manier gedaan heeft. Dus we gaan, er gaan wetten zijn in het heelal, wat a priori niet evident is. Hè? Waarom zouden er wetten moeten zijn? We zouden in een pure chaos kunnen leven zonder wetten en zo. Maar goed, ik kan daar veel over zeggen. Maar dat was hun motivatie. Er moeten wetten zijn, omdat er een wetgever is. En dan een tweede punt is, wat je ook vindt in hun geschriften, is ze zeggen, wij gaan in staat zijn om die wetten te begrijpen, precies omdat wij gemaakt zijn naar het beeld en gelijkenis van die God. Omdat wij in zijn rationaliteit delen. Maar je zou kunnen zeggen, er zijn wetten, maar we gaan ze nooit begrijpen. Dus het heeft geen zin om die project te bestuderen. En sommige mensen hadden die opvatting. Het is allemaal te moeilijk voor de mens, we gaan dat nooit begrijpen. Maar die eerste, die fase van de moderne wetenschap, die zeiden, nee, we zijn gemaakt naar het beeld en gelijkenis van God, en daarom gaat het ons lukken om een wetenschap te doen. En dus zo zie ik het ook. Ik denk dat... ik sluit mij aan bij die gedachte.
Ja. En is dat dan met het idee van ooit gaan we alles begrijpen? Of we gaan altijd meer begrijpen?
Nee, we gaan altijd meer begrijpen, dat is mijn idee. Alles, alles, alles. Dat zou ook saai zijn. Dan heb ik geen job meer als fysicus. maar goed, wij proberen zoveel mogelijk te begrijpen. Ja. We zullen zien waar die zoektocht ons naartoe leidt.
Ja, want je zei, voor mij... Is God eigenlijk de wetgever van de natuurwetten die er bestaan? Hoe kijk je dan naar zaken als wonderen bijvoorbeeld in de evangelie? Want ja, Jezus looft op een bepaald moment over het water.
Ja,
tegen alle natuurwetten in, of alle gekende natuurwetten in.
Ja, dus hier... Ik kan misschien een typisch gesprek vertellen die ik met toch wel een aantal vrienden gehad heb over wonderen enzovoort. Over de evidentie, zou je kunnen zeggen, of het bewijs voor God. En het is het volgende. Wat ik soms vraag aan mijn vrienden is... Wel, stel je voor dat ik je zou vertellen dat ik gisteren Jezus gezien heeft. Dat ik een verschijning heb gehad van Jezus. Die heeft wonderen voor mij gedaan. Die heeft water in triple karmeliet veranderd. Ik weet het niet. Nee. En dan gezegd, oké, Juan, hier ben ik. Nu dat je mij gezien hebt, ga het en vertel het aan al je vrienden. Nee? En dan is hij verdwenen ineens. Dus ik zeg aan mijn vrienden, als ik je dit zou vertellen, zou je dan gelovig zijn? En nou, het antwoord natuurlijk dat ik meestal krijg is nee. Nee, want dat kan je verzinnen op dat ik gelovig zou worden en zo. Maar dan ja, als dat goede vrienden zijn, dan zeg ik, kijk, je kent me al lang. Stel je voor, je ziet dat ik echt overtuigd ben. Dat ik dat meegemaakt heb, dat ik God gezien heb. Nee? Zou je dan in God geloven? En dan het antwoord is nee. Ik zou dan denken, oké, je bent overtuigd, maar je kan een hallucinatie gehad hebben. Je hebt te veel triple karmeliet gedronken, weet ik veel. Dat zijn andere manieren om dat te verklaren. En oké, dat vind ik goed. Nee? Je moet ook niet eender welke persoon gaan geloven met de straffe beweringen. Maar dan de interessante vraag is daarna zeggen, wel, stel je voor dat jij zelf bij jou thuis een verschijning zou hebben van God. Dat Jezus voor jou verschijnt, voor jou. En die maakt wonderen en zegt, kijk, je gelooft niet in mij, maar hier ben ik. Nee? Je ziet me, je kan me voelen, je kan me horen. Dus vanaf nu, voilà, wees gelovig en ga het aan anderen vertellen. En dan vraag ik, als dit zou gebeuren, zou jij dan in God geloven? Als Jezus voor jou zou verschijnen? En een antwoord die ik vaak gekregen heb, is nee. Ik zeg nee, want... Ik zou denken dat jij iets in mijn drank gedaan hebt of zo. Of ik zou denken dat ik aan het hallucineren ben. Ik zou er zijn... Eender welk andere uitleg is meer rationeel of plausibel dan denken dat Jezus effectief verschenen is. En dus voor mij, ik vertel dit alleen om te laten zien, maar mensen zeggen, wonderen zijn onmogelijk. Of dat moet je allemaal niet geloven. Dat kan komen door een a priori... verwerpen van alles wat met God te maken heeft. Dus zeggen van, oké, het maakt niet uit hoeveel bewijs er is voor een wonder of zo. Zelfs als ik het zelf zie en zo, dan nog altijd ga ik daar niet in geloven. Dus de moeite die veel mensen hebben om te zeggen er zijn misschien wonderen gebeurd, is vooral een a priori zeggen, God bestaat niet en dus zijn wonderen onmogelijk. Het is meer het gevolg van het denken, God bestaat niet, daarom kunnen er geen wonderen zijn. Oké. In mijn beeld, als er een wetgever is, als de reden waarom er wetten zijn, is omdat er een God is die wetten bedacht heeft, dan heb je absoluut geen probleem om te denken, kijk, voor de grootste deel van de tijd, en gelukkig, want anders gaan we zot worden, laat God de wereld zijn gang gaan En op concrete momenten, met een wel bepaald doel, die wetgever die ervoor zorgt dat de wetten blijven gelden, die kan een wonder doen. Het is geen probleem om dat te geloven en nog wetenschap te blijven doen. Natuurlijk, daarna moet je gaan kijken. Zijn er goede redenen om te denken dat bepaalde wonderen gebeurd zijn? Je moet niet van alles gaan geloven die men jou vertelt, uiteraard. Maar er is geen incoherentie tussen in wonderen geloven en tegelijk wetenschap doen. Ja. Mm-hmm. Vind ik, hè.
Ja. Om dan een concreet voorbeeld te nemen dat vaak tegen elkaar wordt uitgespeeld. Ja, het creationisme dat je eerder al aanhaalde. Dus de schepping van God letterlijk genomen zoals die in Genesis staat. En dan de evolutietheorie. Ja, ik vermoed als wetenschapper dat je het bestaan en de aannemelijkheid van veel elementen van de evolutietheorie niet zal ontkennen. Maar anderzijds, ja, hoe verzoen je dat dan met Genesis?
Ja. Voor mij een denker die me hierin veel geholpen heeft, is Augustinus. En dat is ook het voorbeeld dat ik gebruik, de heilige Augustinus, het voorbeeld dat ik gebruik om als vrienden mee daarover vragen te stellen. Maar daar heb je iemand die heel lang voor de theorie van Darwin al begint na te denken over hoe moeten we Genesis interpreteren? Wat bedoelde de auteur van Genesis met dit boek? Want dat is voor mij het belangrijkste vraag bij alle boeken van de Bijbel. Nu, ik ben geen theoloog en geen exegeet, dus als ik hier zever vertel, dus het spijt me zeer. Maar ik denk dat dat het belangrijkste idee is. Wat wou de auteur, die geïnspireerd was, vertellen met dit boek? En Augustinus die zegt, zou het kunnen dat de auteur het bedoelt als een letterlijk verslag van hoe het heelal effectief fysisch ontstaan is. Zou dat kunnen? En die begint daarover na te denken. Ik ga passage na passage. En die begint dingen te zien. Dus bijvoorbeeld, als ik me goed herinner, een van de argumenten die, of een van de dingen die hij ziet, is die zegt, de zon en de maan en de sterren, die worden pas op de derde of op de vierde dag geschapen. Dus voordat de zon er was, hoe lang duurde een dag? Wat bedoelt men zelfs met een dag, als er geen zon is? En dus begint hij te zeggen, door dit en andere voorbeelden, begint hij te zien, een letterlijke interpretatie van Genesis is heel moeilijk. Dus waarschijnlijk zijn andere boodschappen, en ik denk in het boek Genesis zijn er heel veel waarheden over de natuur van de mens en hoe de mens in elkaar zit, die je kan leren, maar ik denk persoonlijk dat Genesis niet bedoeld is, zeker niet als een wetenschappelijke uitleg van hoe het heelal ontstaan is. En daar, wat ik vooral wil zeggen, daar ben ik niet alleen in. Dat is ook de standpunt van vele gelovigen. En ook dus de paus in de Humane Generis, in die encycliek, wordt al gezegd dat er is geen probleem om te denken dat de stof waar men in Genesis over spreekt, waaruit de mens gemaakt is, al een dier kan zijn, die als een product van evolutie ontstaan is enzovoort. Dus om te zeggen, het is niet omdat je gelovig bent dat je per se moet geloven het heelal is in 6 dagen geschapen. Als je dat wil geloven, het is een goede recht. Ik ga je zeker tegenspreken, omdat ik kosmologie gestudeerd heb en ik denk dat er goede argumenten zijn om te denken dat dat totaal niet het geval is. Maar je kan gelovig zijn en Genesis neem het niet als een wetenschappelijke verklaring van hoe het heelal ontstaan is, maar als een boek waar je kan leren waarom het heelal ontstaan is. En wat was het punt van het bestaan van de mens.
Mm-hmm. En dus het waarom van de schepping eigenlijk. Maar voor jou, als je dan wetenschappelijk nadenkt, er zijn veel wetenschappers die niet gelovig zijn, maar er zijn er zeker ook zoveel die wel gelovig zijn. Ik weet niet zoveel, ik ken geen cijfers, maar er zijn zeker ook een heel aantal gelovige wetenschappers. Zijn er voor jou ook in de wetenschap en in het bestuderen van de natuurwetten bijvoorbeeld, voor jou net argumenten of aanwijzingen waarom dat je denkt, ik denk net wel dat God bestaat?
Ja, voor mij is het op een heel fundamenteel niveau zetten, dat ook een beetje overeenkomt met een van de wegen van Thomas van Aquino. Het is echt door het feit dat er orde is in het heelal, en wetten, en regelmaat. Dat voor mij de meest logische verklaring daarvoor is het aannemen dat er een wetgever is, dat er een intelligentie is achter het heelal. En hier, dat is iets dat zelfs veel mensen die niet conventioneel gelovig zijn of die zich niet bij een kerk aansluiten, daar nog kunnen inkomen. Ik heb wel vrienden die zeggen, er moet wel een intelligentie zijn, een kracht of zo, ik weet niet hoe ze dat soms noemen, achter het heelal. Ik denk dat het iets is waar je geen geloof voor nodig hebt om tot die conclusie te komen. Nu, daarna heb je mensen die meer specifiek gaan kijken naar niet enkel het feit dat er wetten zijn, maar hoe die wetten in elkaar zitten. En je hebt een fenomeen in de fysica die de fine-tuning heet. En dat zijn een reeks van bevindingen die men gemaakt heeft in de vorige eeuw en nu nog altijd. Dat we zien dat de constanten die voorkomen in onze theorieën van de fysica, die leken heel fine-getuned te zijn. Opdat er een, om het zo te zeggen, een interessant heelal zou zijn, waar het leven mogelijk is. Dus men heeft gezien, als je de massa van bepaalde deeltjes zou een klein beetje veranderen, als je de kosmologische constante, nog een parameter binnen de kosmologische modellen voor het heelal, een beetje zou veranderen, dan zou het heelal eruit zien als gewoon een heleboel protonen met een elektron die rondvliegen, wat de stofatomen, waar niks mogelijk is, waar alles zo ver uit elkaar is dat er geen interacties mogelijk zijn. Of het zou kunnen dat alles implodeert in een fractie van een seconde na het ontstaan van het heelal. Dus men ziet dat het heelal zoals we het nu zien heel hard afhangt van een heel juiste keuze van die parameters, van die constantes. En dus sommige mensen proberen dat te gebruiken als een argument van kijk, iemand heeft die parameters gekozen op dat er leven zou zijn en dat is God. En oké, het is een argument die men kan maken, maar ik denk dat het misschien nog te vroeg is. Men probeert nog altijd met theorieën. Ik werkte binnen mijn doctoraat aan een theorie die de snaartheorie heet, string theory. En daar probeert men effectief te begrijpen waar die parameters vandaan komen. En wat is de verklaring voor de waarde die ze hebben. Dus ik denk dat het nog te vroeg is. En ik weet niet of ooit het moment zal komen waar je kan zeggen, zeker, dit is het bewijs voor het bestaan van God. Maar het is wel een sterke aanwijzing. Dus voor mensen die dat argument proberen te maken, en ik ken verstandige mensen die dat maken, ik heb daar respect voor. Ik probeer zelf meer naar de basis te gaan. Hè, dat er zijn wetten. Dat is voor mij al genoeg om tot een intelligentie te komen. Voor mij, hè, persoonlijk. Maar ja, er zijn mensen die de wetenschap zien als echt het ultieme bewijs, hè, van het bestaan van God. Daar kan je veel over lezen. Er zijn veel boeken daarover geschreven.
Mm-hmm. Ja. Ja, nee, dankjewel. Ik ben zelf helemaal geen wetenschapper. Ik heb geen wetenschappelijke achtergrond. Maar je haalt zelf heel de tijd het argument aan van dus de orde in de schepping, die voor jou een aanwijzing is voor het bestaan van een wetgever, iemand die de orde heeft in de schepping gebracht. Mm-hmm. Hoe kijk je dan naar natuurkrachten of dingen die ook mislopen, om zo te zeggen? Het is ook niet dat de schepping een en al harmonie is, natuurlijk, hè?
Nee, inderdaad. Nee, sowieso, er zijn veel natuurrampen enzovoort. En hoe ik het zie, tenminste, is de schepping is onafgewerkt. Nee, dus ik denk dat God... maar dat is nu spreken over mijn geloof. Nu, het is niet dat ik tot deze conclusie door een argument kom en ik ga je overtuigen. Kijk, dat is hoe ik het zie. God heeft op de mens willen rekenen, om het zo te zeggen, om de schepping af te werken. Dat is ook een deel van de roeping van de mens hier op aarde, is van onze wereld een betere plaats maken. En er zijn natuurrampen, er zijn dingen die misgaan, ziektes enzovoort. Maar wel, hopelijk niet, beetje door de wetenschappelijke vooruitgang en door het werk van heel veel mensen, zullen we er beter mee kunnen omgaan. En zullen we ervoor zorgen dat al die zaken die slecht lopen, minder slecht zouden lopen of minder schade aanrichten enzovoort. Goed, ik weet niet of dat ongeveer een beetje een antwoord is.
Natuurlijk. Nee, ik moest ook gewoon denken of zo dat leidt ons misschien een beetje te ver, want dat is dan misschien al meer in het veld van theologie, maar ja, of dat dan de zondeval een verklaring voor is.
Ja, maar ik zeg het, ik ben geen theoloog, dus ik kan misschien daar wel meer over vertellen.
Ik was vooral benieuwd hoe je daar dan naar keek, naar ook de imperfecties eigenlijk, hè, of het gebrek aan harmonie in de schepping, die zeker ook wel aanwezig is. En ja, voor we aan dit gesprek begonnen zijn, had je het ook nog over een interessante evolutie eigenlijk, dat dus de ontdekker van de oerknallen, of zo te zeggen, de Big Bang Theory, Joseph de Maistre. Ja, dat de perceptie eigenlijk heel grappig geëvolueerd is doorheen de jaren.
Ja, van Joseph de Maistre. Hè. Dus, want ik spreek daar ook graag over, want het is een voorbeeld van een Belg, waar de mensen in België op trots zouden moeten zijn. Maar die redelijk onbekend is. Nu, de laatste jaren is er heel veel gebeurd rond de figuur van Lemaître. En nu in Leuven was dat het jaar van de oerknal. Dus er was heel veel te doen. Hè. Daar ben ik super blij om. Maar ja, inderdaad, dus de persoon die met de theorie van de Big Bang gekomen is, of die bedacht heeft, is Joseph Lemaître, een katholieke priester. En wat mij vooral verwondert, is hoe in het begin, toen hij zijn theorie voorstelde aan de wetenschappelijke gemeenschap, een theorie van, of een reactie van een groot deel van die gemeenschap was denken van, kijk, wat hij hier vertelt is gewoon een manier om de scheppingsverhaal in een soort wetenschappelijke theorie te stoppen. Hè. Dus zijn geloof dat het heelal een begin heeft, probeert hij te rechtvaardigen met die theorie van de oerknal. En dus het werd helemaal niet enthousiast onthaald, de theorie van de Big Bang. Het werd gezien als een zaak van een zotte gelovige, een katholieke priester. De naam Big Bang zelf is een naam die Joseph Lemaître niet zelf bedacht heeft. Dat was Fred Hoyle, een fysicus die een hele sterke atheïst was. En die de theorie van Lemaître belachelijk probeerde te maken. Dus hij zei in radio-interviews en op andere plaatsen, hij zei, sommige mensen denken dat het heelal met een Big Bang begonnen is. Een oerknal. Dat klinkt totaal onwetenschappelijk. En hij zei dat om het belachelijk te maken, maar dat is de naam die is blijven hangen bij de meeste mensen. En ik vind dat zelf een grappige naam, dus ik ben daar wel blij omdat hij dat bedacht heeft. Maar dus, om te zeggen, in die tijd, je zou kunnen zeggen, waren twee kampen. Mensen die zeggen, okay, het heelal heeft geen begin, is eeuwig, de materie heeft altijd bestaan enzovoort. En dan heb je gelovigen, sommige gelovigen, die denken dat het heelal een begin heeft in de tijd. En dus Joseph Lemaître werd geplaatst in die categorie van de gelovigen die voor een begin van de tijd gaan, maar we weten dat het heelal eeuwig is. Nu tegenwoordig, als ik aan mensen uitleg dat ik onderzoek deed naar kosmologie en naar modellen om de Big Bang project te begrijpen, en een typische reactie als ze weten dat ik gelovig ben, is zeggen, maar hoe kan dat? Nee, die twee dingen gaan totaal niet samen. Ofwel geloof je in Genesis, en het heelal is in 6 dagen geschapen, ofwel geloof je in de Big Bang. En dan ben je niet gelovig, dan geloof je niet in God. Dus dat is enorm sterk veranderd. In minder dan 50 jaar, zou ik zeggen, is dat de perceptie van de implicaties van de Big Bang totaal veranderd. Dat vind ik een beetje jammer, hè, dat ons geheugen soms zo snel vervaagt eigenlijk.
Ja, dus als ik het goed heb, in de tijd van Lemaître werd het eigenlijk als iets onnozel gezien om in de Big Bang-theorie te geloven. Dat was eigenlijk voor gelovige mensen die geloofden in...
Ja. Nee, ik vertel zo, misschien is dat een beetje een veralgemening, maar je hebt wel quotes, dus bijvoorbeeld Albert Einstein, toen hij hoorde van die theorie van de oerknal. In het begin, daarna veranderde hij van mening, maar in het begin hij zei, heeft een citaat, hij zegt, je berekeningen zijn juist, maar je fysica, je interpretatie van die berekeningen die je maakt, is abominabel. Ik weet niet of dat woord bestaat in het Nederlands zelfs, maar in het Engels tenminste wel. Dus om maar een reactie te geven. En Fred Hoyle, daar kan je ook zien in interviews in de BBC. Want hij was, ik citeer hem omdat hij de uitvinder is van het woord Big Bang en een van de grootste tegenstanders van de Big Bang, bijna tot het einde van zijn leven. Hij had een citaat die zei, de enige reden waarom sommige wetenschappers meegaan met de theorie van de Big Bang, is omdat ze te gehecht zijn aan het boek Genesis. Aan de scheppingsverhaal. Dus dat kan je lezen. Oké, dat is maar één voorbeeld. Dus ik zal niet zeggen, alle wetenschappers waren zo. Maar het geeft een beetje een idee van de sfeer.
Ja.
En ook als je kijkt, ik denk dat het Pius XII was, die op een bepaald moment in een document officieel verklaren van de theorie van de Big Bang is het bewijs van dat er een schepping is geweest, dat de tijd een begin heeft. En Joseph Lemaître zelf heeft hem moeten zeggen, kijk, zeg dat niet, want we begrepen nog niet wat er gebeurd is in de Big Bang. We moeten nog onderzoek doen of er iets daarvoor was enzovoort. Dus dat, is niet, dat moet je niet zeggen. Anders gaat de kerk misschien belachelijk zijn in 100 jaar. En er is geen reden om dat nu al te zeggen. Maar dat geeft dan een beetje een idee van de sfeer in die tijd, vind ik. Voor veel gelovigen was het van, kijk, nu is het bewijs van het bestaan van God, de Big Bang. Terwijl nu de Big Bang wordt gezien als het bewijs dat God niet bestaat. Nee, hoe zijn we tot daar gekomen, dat begreep ik niet heel goed.
Ja. Ja. Ja, dankjewel in ieder geval. Misschien de band tussen geloof en wetenschap een beetje af te ronden. Nog even, zou je kunnen aansluiten bij het beeld of de visie van sommige gelovigen die zeggen van geloof is het domein van het waarom en wetenschap het domein van het hoe? Ga je daarmee akkoord? Of worden de twee domeinen dan te fel uit elkaar gehouden?
Ik ga wel akkoord in de volgende zin. En dat is dat dus om wetenschappelijk onderzoek, de natuurwetenschappen, die hebben hun eigen methode, hun eigen onderzoeksgebied. En die is afgescheiden van het onderzoek bijvoorbeeld in theologie. Dus om een goede fysicus te zijn, hoef je geen theologie te studeren. En het is niet omdat... Wow. Ik zou het zo zeggen, bij mijn artikels ook, ik zou nooit de Bijbel gebruiken als argument voor waarom mijn berekening die ik daar maak juist is. Nee? Die zijn los van elkaar, die zaken. Dus in die zin vind ik wel, als je zegt de wetenschap gaat over het hoe van de materiële werkelijkheid, hoe zit het heelal in elkaar op het niveau van wetten, van regelmaat. En de religie gaat over het waarom is dit heelal geschapen, wat is het punt van een menselijk leven, waar gaan we naartoe enzovoort. Dus in die zin ga ik wel akkoord. Nu, ik vind wel dat men tegelijkertijd niet moet vervallen in een soort schizofrenie. Nee? Van oké, als ik aan wetenschap doe, dan vergeet ik dat ik gelovig ben. En als ik naar de kerk ga, dan vergeet ik al mijn wetenschappelijk achtergrond. Dat zijn twee gescheiden werelden, nee? Ook in mijn hoofd. Ik denk dat iedereen een beetje moeite moet doen om te zien hoe die twee consistent kunnen zijn. Nee? En hoe je tot een coherente wereldvisie kan komen. Met die twee inputen, nee? Over de waarom via het geloof en de goede materiële werkelijkheid die in elkaar zit via de wetenschap. En ik denk dat dat mogelijk is.
Het is weer tijd voor een stuk muziek, maar dit brengt ons dan wel misschien ook een beetje bij jouw persoonlijk geloof, waar we het dan dadelijk nog even over zullen hebben.
Oké.
Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Juan Diaz. We hebben het zo net eigenlijk vrij uitgebreid gehad over jouw kijk op de band tussen geloof en wetenschap. Jij als fysicus hebt totaal geen probleem met een persoonlijke God, met het christelijk geloof dat je beleidt. Aan het einde van het gesprek zou ik dan toch ook graag nog wat persoonlijke geloofsvragen stellen, want we hebben het daarnet vrij theoretisch gehad over jouw geloof en... dat theoretische zou ik graag nu wat willen overgaan naar het persoonlijke geloof. Is er in jouw leven ook... Maak je tijd voor persoonlijk gebed?
Ja, ik ga elke dag naar de mis, bijvoorbeeld. Ik bid ook... ik doe een stille gebed in de ochtend en in de namiddag. Ik bid de rozenkrans. Ja, ik vind het zeker belangrijk om tijd vrij te maken om je omgaan met God te verzorgen. Ja, zeker, zeker.
Ja, want wie is Jezus voor u?
Ja, Jezus is God, de tweede persoon van de Heilige Drie-eenheid. En dat is vooral iemand die niet enkel 2000 jaar geleden geleefd heeft en, voilà, en overleden en ons mooie inzichten nagelaten heeft. Maar dat is iemand waarmee je ook vandaag tegenwoordig kan omgaan. Ja. Ik heb al in het begin van het interview ongeveer gezegd dat ik lid ben van het Opus Dei. En ik heb mijn leven aan God gegeven, eigenlijk. Dus de meeste mensen van het Opus Dei zijn mensen die getrouwd zijn en die kinderen hebben en familie stichten. En dan heb je andere mensen die de roeping hebben om hun leven en hun hart helemaal aan God te geven. En al de tijd die je dan zou steken in een familie, dan te steken in gebed en alle activiteiten die we organiseren, in de apostolaat met vrienden enzovoort. En ikzelf, ik bied elke dag. Ik ga elke dag naar de mis. Ik doe een stil gebed in de ochtend en in de namiddag. Ik bied de rozenkrans. Ik doe geestelijke lezingen enzovoort. Dus ik probeer wel elke dag zeker tijd vrij te maken om specifiek en alleen met God om te gaan.
Ja. En in jouw geval is het dus een toegewijd leven, maar toch in de wereld.
Dan... In de wereld, ja. Ja. Dus daar is het ding. Ik ben een gewone burger, een gewone leerkracht. Aan mijn uiterlijk en hoe ik me handel, dat is geen verschil. Ik ben een gewone christen die midden in de wereld God probeert te zoeken.
Ja. En doorheen het jaar maak je soms ook tijd voor retraites of vormingen dan?
Ja, ik doe zelf elk jaar een retraite. Van dus een stille retraite om te bieden en om gewetensonderzoek te doen over hoe het voorbije jaar gegaan is en welke voornemens ik kan maken naar volgend jaar toe. Ik vind dat een goede gewoonte. Er zijn veel mensen die totaal niet van het toepassen zijn of zo, maar die ook bij organiseren retraites voor studenten bijvoorbeeld. Die dan willen zien, oké, een weekend de tijd hebben om een beetje stil te staan bij hun leven en nadenken en bieden enzovoort. Dus ja, daar doe ik wel aan mee, ja.
Ja. Ik zou ook nog een vraag willen stellen naar zo de devotie voor Onze Lieve Vrouw. Je komt uit Spanje en, als ik het goed begrepen heb, uit Pamplona?
Ja, inderdaad.
Ja. Is daar een bepaald mariaal heiligdom of een bepaalde manier waarop Onze Lieve Vrouw wordt vereerd? Omdat zo het beeld, we hebben soms het beeld van Spanje, dat er zo grote processies worden gehouden,
ja,
of zo.
Ja, dat leeft, denk ik, meer in het zuiden van Spanje. Al die processies van tijdens de Goede Week en zo, dat is super indrukwekkend. Ik denk dat de mensen van het noorden zijn een beetje meer Noors, om het zo te zeggen. Al die emoties die je ziet in het zuiden, zie je misschien daar een beetje minder. Maar twee plaatsen waar veel mensen op pelgrimstocht gaan, vanuit Pamplona, denk ik, omdat die in de buurt liggen. Eén is Lourdes, dus net aan de grens van de Pyreneeën in Frankrijk. Maar oké, dat is een super bekende plaats, dus daar ben ik ook een paar keer naartoe gegaan. En ook het heiligdom van Torre Ciudad, die ligt niet zo ver van Pamplona. Dat is zo, je kunt niet hoeveel uur met de auto, maar ook niet zo ver. Dat is ook in het bovenste helft van Spanje. Dus, en daar ben ik ook heel veel keer naartoe gegaan. Ja. Dus er zijn wel een aantal mariale plaatsen in de buurt.
Ja. Ja, heel hartelijk bedankt voor de mooie getuigenis en het boeiende gesprek ook. En altijd welkom bij Radio Maria. Op zich woon je natuurlijk niet ver van hier.
Ja, inderdaad. Je woont in Leuven. Dus. Nee, maar u bent bedankt sowieso voor de uitnodiging. Dat was een heel fijn gesprek. Dank u wel.